Goedenavond, broeders en zusters, vrienden, gasten, allen hartelijk welkom in deze dienst. Het is een bijzonder voorrecht om in vrijheid voor de tweede keer vandaag samen te komen rondom een geopende Bijbel. In deze dienst gaat broeder Martin Penning voor. En 1 Korinthe 1, vers 18 tot 31, zal in de prediking centraal staan. En we wensen je God zegen bij het prediken van Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Er zijn 2 collecten, de eerste voor de gemeente en de tweede voor ontzendingsechtpaar Martoreggio, die met de Kama in Suriname mogen werken. In het voorportaal ligt nog een nieuwsbrief van Volkert en Marjolein. Voor degenen die hem vanmorgen nog niet meegenomen hebben, van harte bij u aanbevolen. Met daarin ook belangrijk nieuws, ook voor hun toekomst. Donderdagavond 4 mei is er geen bidstond in verband met de nationale dodenherdenking. Wilt u in uw persoonlijk gebed denken aan de zieken, de eenzamen, de ouderen en de rouwdragenden? Wat de zieken betreft kunnen we u melden dat zuster Rini Brom gisteren thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ze heeft nog pijn en zal voorlopig rustig aan moeten doen. Rondom haar man Chris zijn veel zorgen. Hij is op de paasafdeling van Tergooi Blaricum. Bij zuster Carla van Os is vocht achter de longen verwijderd en het gaat beter met haar en we zijn dankbaar dat je ook in de dienst bent. De bloemen willen we graag ter bemoediging laten bezorgen bij Bert en Irene Lunsing. We gaan nu staande zingen het eerste couplet van Johan de Heer 911 en wensen elkaar een gezegende dienst. En in verband met een technische storing zult u het even moeten doen met een paars achtergrond.
Dat je ook deze avond op deze manier binnen bent gekomen met een hart van aanbidding om de Heer Jezus Christus groot te maken door onze liederen heen, door het woord te openen met elkaar, door de gebeden heen. Het gaat alleen om Hem. laten we momenten hebben van stille persoonlijk gebed om ons hart ook te toetsen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Genade zijn jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen ook couplet 2 van Johannes de Heer 911. Laten we samen gaan danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we tot u mogen komen. En Heere, dank u wel dat we de Heer Jezus mogen aanbidden. Hij die van zichzelf gezegd heeft: ik ben het brood des levens. Ik ben het levende water. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de opstanding en het leven. Heer, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft u alles geschapen. En brengt u alles in de Heer Jezus Christus tot de voleinding. En is er redding en verlossing door het belijden van Jezus Christus als onze Heer? Is er in de Heer Jezus Christus vergeving van zonde en eeuwige hoop? Heeft u ons op het oog in uw Zoon, de Heer Jezus? En mogen weten dat door het bloed van de Heer Jezus al onze zonden zijn weggedaan? Zijn we in de Heer Jezus erfgenamen? En zijn we in de Heer Jezus verzegeld met de Heilige Geest? En alleen uit genade en door het geloof kunnen we de troon van de genade naderen. En mogen God de Vader en God de Zoon aanbidden, loven en prijzen. En Heer, zeggen we u dank dat u zichzelf en uw Zoon zich laat openbaren, laat zien in het woord. Wat we ook vanavond weer met elkaar mogen openen. O Heere, dat we toch in ons hart ook durven te zeggen: hier zijn we in afhankelijkheid en in nederigheid En met een open hart, met een dorstige ziel, om u te aanbidden en om het woord tot ons te nemen, wat ons weer sterkt voor de week die voor ons ligt. Heren, we bidden u, werk met uw geest in ons midden, zodat de Heer Jezus verhoogd wordt. Dat we inderdaad met heel ons hart mogen zeggen, wat alles overstijgt, zijn naam is wonderbaar. Dat er niets meer van onszelf is, maar dat het gaat in ons leven om de Heer Jezus. Heren, we danken u. We danken u dat u ons zo deze dag hebt gegeven. We danken u, Heren, voor de ochtenddienst en we danken u dat broeders ingezegend werden. En we bidden u, wilt u zo bij de kerkraad zijn, wilt u hen wijsheid geven en onder de leiding van uw geest, Heren, dat ze de gemeente, de broeders en zusters mogen leiden. Heer, dank u wel dat we broeders en zusters bij u mogen brengen die moeite kennen. Wilt u bij Chris en Rini zijn als Chris op de paasafdeling is? Als het zo lastig en zo moeizaam met hem gaat, Heren, dan willen we ook tot u smeken in vrijmoedigheid dat uw genezende hand ook op Chris legt. En dat zijn hart weer geopend wordt, Heren, voor de dingen om hem heen. Heren, doe een wonderlijk werk, Heren. U bent nog steeds dezelfde. En we pleiten erop, Heren, dat als u in het verleden wonderen heeft gedaan in mensenlevens, dat u dat ook vandaag kan. Ook op een paasafdeling. O Heren, kom uw kind te hulp. Vader, wilt u bij Rini zijn, als ze ook zo'n moeilijke weg gaat, van operaties en behandelingen. O Heer, wilt u ook uw rust en vrede aan haar schenken. Heer, dat als u die goede herder bent, Heer, dat ze dat zo mag ervaren in tijden van nood en verdriet, van zorg. Dat er hoop is in de Heer Jezus. Heer, we zeggen u dank dat Carla weer in ons midden is. Heer, dank u wel, Heer, dat ze ook zo mag getuigen dat u een weg met haar gaat, ook door moeite en strijd heen. Bewaar haar leven, bescherm haar leven, maar bovenal ook, Heer, dat ze in die onrust altijd weer haar blik gericht houdt op de Heer Jezus Christus. De leid van en voleinder van het geloof. Wees haar zo dicht nabij, Heer. Heer, we zeggen u dank. Dank, Heer, dat we het evangelie zo samen hier mogen delen. Maar Heer, wat is het toch heerlijk om te mogen weten dat dat wereldwijd ook gebeurt. Wilt u ook zijn, Heer, bij onze broeder en zuster in Suriname, Johannes en Dorothea, met al het werk wat ze daar doen. Wilt u hen zegenen? Wilt u hen krachtig bijstaan? Heer, dat gemeentes opgebouwd mogen worden. Heren, dat er leiding komt in gemeenten, ook als ze jonge mannen opleiden, wilt u hen daarin sterken en bemoedigen. En dat jonge mannen ook leiding mogen geven aan gemeenten. Wilt u bij evangelisatiewerk zijn? Wilt u dat werk ook zegenen, Heer, dat mensen toegevoegd mogen worden aan de gemeente? Heer, en ook als er onderwijs wordt gegeven, Heer, dat mensen ook mogen groeien in hun geloofsleven. Heer, we zeggen u dank voor het werk wat zij daar doen en dank u wel ook voor de verbondenheid. Heren, wilt u zo zijn bij de wereld waarin we leven, waar zoveel nood is, waar zoveel onrust is, waar zoveel wanhoop is. O Heren, dank u wel dat we dan in die onrust toch altijd weer mogen zien op u, die soeverein handelt en alles in zijn hand heeft en alles in zijn hand houdt. Heer, wat mag dat een rust zijn voor de gemeente in deze eindtijd. Heren, dank u wel dat we uw woord hebben. Heer, en dat we daar ja en amen op mogen zeggen. En dank u wel, Heer, dat we ons niet hoeven te laten af te leiden door allerlei wereldse zaken, maar dat het gaat in ons leven, in het gemeenteleven, om het volgen van de Heer Jezus Christus. En laat ons ook daadkrachtige discipelen van de Heer Jezus zijn. Geen liefde voor de wereld, maar alleen liefde voor de Heer Jezus Christus. O Heer, en zo bidden we ook, Heer, dat die liefde, die liefdesband, Heer, tussen uw zoon en de gemeente tussen u en ons persoonlijk, dat die mag groeien door de jaren heen dat wij wandelen met de Heer Jezus. Heer, wilt u zijn bij uw verbondsvolk Israël? Heer, wilt u ook hen dicht nabij zijn, ook als de afgelopen week weer aanvallen zijn geweest, Heer, richting de Hezbollah? Heer, dan bidden we om bescherming, om wijsheid. Maar bovenal, Heer, dat in deze tijd, Heer, waarin zoveel profetieën aanstaande zijn om uit te komen, Heer, dat we daarin ook mogen zien, Heer, dat ook binnen uw eigen volk mensen tot het geloof in de Heer Jezus Christus komen en toegevoegd worden aan de gemeente, Heer. En wat is dat heerlijk om dat te mogen zien. Wilt u zo bij de Messias beleidende gemeente zijn en dat ze vrijmoedig mogen spreken over de Heer Jezus. En dat het ook groeiende is. En de vrijmoedigheid ook steeds meer is. Daar danken we u voor. Heren, zo leggen we alles in uw handen neer. Heer, deze wereld, onze gemeente en ons persoonlijk leven. En willen we het van u verwachten. Geloofd en geprezen zij de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer, 804. De overdenking is vanavond uit 1 Korinthe hoofdstuk 1. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Boven dat gedeelte staat de wijsheid van de wereld en van God. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Tot zover. In de gemeente van Korinthe waren conflicten ontstaan. Er waren groepen gekomen. Groepen die tegenover elkaar stonden. En de gemeente in Korinthe had daardoor een probleem gekregen. Het probleem in de gemeente was hoogmoed en trots. En we kunnen dat lezen door de hele eerste brief van Korinthe en ook in de tweede Korinthebrief trouwens, maar we beperken ons tot de eerste Korinthebrief, zien we dat Paulus een aantal keren dit punt ook aanstipt. Niet alleen dat er conflicten zijn, maar ook de houding die broeders en zusters ten opzichte van elkaar hadden. Dat begint al in het eerste hoofdstuk, in 1 Korinthe 1. Vers 11 en 12, en zoek het maar op, dan gaan we deze gedeeltes even met elkaar na om te zien hoe de houding van mensen, van broeders en zusters in de gemeente in Korinthe was. 1 Korinthe 1, vers 11 en 12. Want mij is over u, de gemeente, bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Er waren groepen ontstaan. En die groepen die waren zo trots om een bepaalde naam aan de groep eraan te verbinden. Ik ben van Paulus en ik ben van Petrus en ik ben van Christus. Als je kijkt in 1 Korinthe 3 vers 21... 1 Korinthe 3, 21. Daar roept Paulus dan ook op dat je niet moet gaan beroemen op mensen. Dus dat je niet trots bent, dat je niet hoogmoedig wordt om één persoon boven de andere te laten prevaleren. Zo staat er in vers 21, laat daarom niemand roemen in mensen. En 1 Korinthe 4 vers 6. 1 Korinthe 4 vers 6. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Dus daar gaat u ook waarschuwen. Wees niet arrogant ten opzichte van die ander die er anders in staat. Wees niet hoogmoedig ten opzichte van een ander, maar blijf nederig. 1 Korinthe 5 vers 2. Daar zegt hij nog eens een keer, vanuit die ruzie die er is ontstaan en u doet zich zo gewichtig voor. Je mag het vertalen met, jullie zijn zo in je houding arrogant geworden. Zo hoogmoedig geworden. Zo zelfingenomen. En 1 Korinthe hoofdstuk 13, dat bekende hoofdstuk over de liefde, is eigenlijk een soort van tegenreactie op alles wat er binnen die gemeente gebeurt. Wij doen het vaak heel positief invullen, hoofdstuk 13. Maar eigenlijk is het nog steeds een soort van vermaning. En in een vermanende toon gaat hij dan laten zien wat de liefde is. En dan zegt hij in hoofdstuk 13 vers 4... De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. De liefde laat als het ware het wel uit je hoofd om hoogmoedig of om trots te gaan worden. Om je boven de ander te gaan verheffen. Nou, dat is een beetje de toon van de hele brief. De toon van 1 Korinthe. Er is een probleem in de gemeente. Er is een bepaalde houding van broeders en zusters. En daar schrijft hij grote delen over om mensen weer in een goede relatie met God te krijgen. En in een goede relatie met elkaar. En voor goede relaties is er een duidelijke eigenschap van de Heer Jezus nodig. Misschien wel de belangrijkste eigenschap van de Heer Jezus. Tegenover hoogmoed staat nederigheid. 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 Als we het hebben over goede relaties, dan gaat het zowel in de gemeente om nederigheid. Maar gaat het in een huwelijk, waar het ook gaat om een diepe relatie tussen man en vrouw, om nederigheid? Gaat het binnen het gezin tussen kinderen en ouders om nederigheid? En gaat het in het werk, waar God je heeft gesteld, om nederigheid? En als twee mensen, of als een groep mensen ervoor kiezen om met elkaar het karakter van de Heer Jezus aan te nemen en eruit te leven, als ze kiezen voor de nederigheid die de Heer Jezus ons heeft voorgedaan, vallen er zoveel dingen op hun plaats. En zullen vele problemen die zijn veroorzaakt als een vuur weer uitgedoofd worden. Wat men even dreigt op te laaien in een confrontatie tussen twee mensen of een groep mensen, is direct weer ingedampt, omdat we met elkaar het verlangen hebben, ik wil in nederigheid de ander dienen. Zoals de Heer Jezus in nederigheid op aarde heeft geleefd. En ruzies gaan escaleren tussen een man en een vrouw, tussen een groep mensen, als je graag je gelijk wil gaan halen. Als je wil winnen. En ik praat ook tegen mezelf hoor. Want wat willen we allemaal heel graag? Winnen. Dat zit in ons. Dat zit in, als we niet de gezindheid van de Heer Jezus aannemen, zit er in ons allemaal een winnen. En willen we, koste wat het kost, ons gelijk halen, winnen en ons boven die ander stellen. Dat kan, dat boven de ander stellen, dat kan in een relatie. Een relatie tussen man en vrouw, tussen mannen onderling, tussen vrouwen onderling, tussen groepen onderling, maar dat kan ook ten opzichte van God. Je kunt ook hoogmoedig zijn ten opzichte van God. Zo helpen op dit moment heel veel mensen God een handje. Want hij heeft de schepping niet in 7 dagen gedaan, want dat kan God niet. Maar gelukkig, we hebben een uitkomst. Het kan ook wel een paar duizend jaren zijn. Wat een hoogmoed van de mens om op basis van wetenschappelijke zaken die door de mens zelf zijn bedacht, om daarmee God als het ware een handje te gaan helpen. Wat een hoogmoed, wat een trots van de mens om het als het ware bij God neer te leggen. Ik noem het maar geestelijke hoogmoed. Het kan ook op een andere manier geestelijke hoogmoed zijn. Ik kan het gewoon niet geloven dat de Heer Jezus voor mijn zonde aan het kruis is gestorven en is opgestaan. En hoe mooi het ook klinkt, het is niet voor mij. Het is geestelijke hoogmoed. Geestelijke hoogmoed in de zin van, hij heeft het voor iedereen gedaan, maar niet voor mij. En als het ware, stel je jezelf dan boven God. En denk je dat hij het niet voor jou, het verlossend werk gedaan heeft. Het klinkt vroom. Ik moet nog wat groeien. Ik moet er nog meer zekerheid, meer duidelijkheid over krijgen. Ik moet nog een teken uit de hemel krijgen. Het klinkt allemaal heel vroom. Maar het is hoogmoed, geestelijke hoogmoed, om jezelf op deze manier boven God te stellen, want hij heeft het ook voor jou gedaan. Trots en hoogmoed, waar de gemeente in Korinthe mee te maken had. Jezelf overschatten is ons leven. En we hebben allemaal mee te worstelen. Wat is nou trots? Wat is hoogmoed? Nou, het is roemen in jezelf en niet in God. Het is jezelf dingen toeschrijven die alleen God kan doen. Het is op jezelf vertrouwen en niet op God. Het is voldoening vinden in eigen kracht in plaats van de kracht van God. Het is niet willen toegeven aan je eigen zwakte, zodat de kracht van de Heer Jezus Christus het accent krijgt in je leven. Wat is door de Bijbel heen de reactie van God op hoogmoed, op trots? God haat hoogmoed en trots. Deze 6 haat de Heere, ja 7 zijn er gruwel voor zijn ziel. En de eerste die dan wordt genoemd is hoogmoedige ogen. Spreuken 6. Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. Psalm 101. De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn, Jesaja 2. En de Heer Jezus heeft gezegd, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God, Lucas 16. En Jacobus 4 zegt, God keert zich tegen de hoogmoedigen. Hoogmoedige mensen willen in een bepaalde situatie waarin je verkeert, winnen. En ze stellen zich daarbij boven mensen of zelfs boven God. Maar als je denkt, nu heb ik eindelijk gewonnen van hem, van haar, van je man, van je vrouw, van die ene gemeentelid, die ene broeder, zuster, van die ene groep, nu heb ik eindelijk gewonnen, zegt Jacobus 4. Nu heb je een andere tegenstander gekregen. God keert zich tegen de hoogmoedigen. God keert zich tegen je. En je zult vergeving moeten vragen aan de Heere God. In het gedeelte wat we nu gaan behandelen, gaat het over diezelfde mensen van Korinthe die in groepen waren verdeeld, in groepen uiteen waren gegaan en zichzelf probeerden te verheffen boven die andere groep. En ik ben van die. En ik ben van die. Zie mij eens. Zie mij eens in mijn hoogmoed en mijn trots. En dan gaat Paulus er tegen schrijven. En ik ga 5 punten noemen. Wat we kunnen leren van een hoogmoedige en trotse houding. Eerste is vers 22. Vers 22. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. De Joden hebben een bepaald karakter, een bepaald denken, waarin ze een absoluut bewijs willen zien, een teken willen zien van de heerschappij en de almacht van de Heer Jezus Christus. En de wonderen die hij dan gedaan heeft, zijn niet voldoende geweest. Zo staat er ook in Matteüs 16. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. De Heer Jezus deed wonderen, maar het was niet voldoende. Ze wilden een teken vanuit de hemel hebben. Alleen een dergelijk machtsbewijs zou hen kunnen overtuigen. Wat een trots en wat een hoogmoed om dat te vragen. En de Grieken, die wilden de Heer Jezus ook niet aanvaarden, want de Heer Jezus en met name zijn lijden en sterven en opstanding paste niet in hun denkwijze en hun filosofieën. Wat een hoogmoed. Om zomaar te denken van, het moet allemaal passen binnen onze kaders van ons mensen. En Paulus wil zeggen aan de Korinthe, jullie zijn net zo. Jullie zijn als de Joden, jullie zijn als de Grieken, jullie verheffen je boven elkaar en daardoor ook boven God. Maar wees nu nederig. En vertrouw op het teken wat God heeft gegeven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En vertrouw op de wijsheid van God die hij heeft geschonken in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie je dat hij direct hier aangrijpt op de hoogmoed en de trots van mensen, op de hoogmoed en de trots van een gemeente, hier in Korinthe. Om te zeggen, het gaat niet om de tekenen en wonderen. Het gaat niet om de ideeën en filosofieën van mensen. Maar het gaat om het ene teken en de ene wijsheid wat gegeven is in de Heer Jezus. Dat is het eerste punt. Vertrouw niet op een teken of menselijke wijsheid. Het tweede punt. Wat hij dan gaat noemen, is vers 25. Vers 25. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. En wat hij hiermee wil zeggen is, God staat boven alles. God staat boven alles. Hij is superieur in zijn handelen. Hij is superieur in zijn wijsheid. Hij is superieur in alles. Het dwaze van God is datgene wat de mens van God als dwaas beschouwt. En het zwakke van God is dat we, hoe de mens kijkt naar God. En wat hebben ze dan voor ogen als hij dwaas is? Wat hebben ze nu voor ogen als ze zeggen, maar God is zwak? Dan hebben ze alleen maar één ding voor ogen. Het werk van de Heer Jezus. Want het werk van de Heer Jezus is voor mensenogen dwaas. En in mensenogen is het zo zwak dat God zijn zoon heeft gegeven, die daar heeft geleden, is gestorven. Maar is het zo dwaas? En is het zo zwak? En kun je zo in alle hoogmoed en trots als mens wil zeggen tegen God, het is eigenlijk wel een beetje dwaas. Heere God, het is eigenlijk wel een beetje zwak. Want in onze sterkte en in onze wijsheid als mensen hebben wij het niet voor elkaar gekregen om de zonde uit de wereld weg te doen. En in onze sterkte, menselijke sterkte, en in onze kracht, menselijke kracht, is het ons niet gelukt om naar God op te klimmen. En durven wij dan te zeggen, in groepen verdeeld, God is dwaas en God is zwak. En Paulus wil hier zeggen, maar God is juist superieur. En in zijn sterkte en in zijn wijsheid heeft hij zijn zoon gestuurd om de relatie tussen hem en de mens weer te herstellen. Dus God is de schat van kracht. En God is de schat van wijsheid. En God is superieur. En wij kunnen eigenlijk als mens maar één ding doen. En dat is nederig aanvaarden het werk van de Heer Jezus Christus. Want het was niet dwaas, maar het was Gods wijsheid. Het was niet zwak, maar het was Gods kracht. En nederig mogen wij het aanvaarden. Punt 3. De versen 19 en 21 heb ik daarvoor gebruikt. 19 en 21. In vers 19 staat, want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. En vers 21. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Waar wordt hoogmoed gebroken? Waar wordt trots gebroken? Maar op één plek. Bij het kruis. Bij het kruis. Want God zelf heeft in zijn wijsheid alle wegen naar hem toe geblokkeerd. En hij heeft zelf één weg geopend. Van God de Vader naar de mens toe in zijn Zoon, de Heer Jezus. En het is het weg van de kruis geweest. God wil zich laten kennen. Maar niet door menselijke kracht of menselijke wijsheid. Maar God laat zich kennen door de dwaasheid van de prediking. En wat bedoelt hij dan met die dwaasheid van de prediking? Het lijden en sterven van de Heer Jezus. De inhoud van de prediking, die hij hier noemt, is het kruis.
Dat heeft hij voor ogen.
En neem nou eens in gedachten. Een gerespecteerde Nederlandse zakenman. Een bankier. Een rechter. Een dokter. Neem jezelf. Neem jezelf. Goed gekleed. Je ziet er goed uit. Je hebt wat bereikt. En dat neem je allemaal mee. En dan leidt God je door een stadspoort naar buiten toe. Naar een executieplaats. Daar hangt een man. Naakt. Spijkers door handen en voeten. Doornenkroon op zijn hoofd. Onder het bloed. Happend naar adem. Man, vrouw. Dit is de kracht en de wijsheid van God. En daar sta je dan. Met je eigen trots. Je eigen hoogmoed. En alles wat je meegesleept hebt. En wat doe je dan? Wat durf je dan nog te zeggen? In je trots en je hoogmoed. Of kun je dan maar één ding doen. Knielen. Knielen. Vergeving vragen. En zeggen, Heer, u hebt dit voor mij gedaan. En ik wil nederig mijn leven leven. In afhankelijkheid van u. En als je dan in een conflict situatie met je man of je vrouw komt te staan. Dan denk je aan die executieplaats. Als je in een conflict situatie bent tussen broeders en zusters. Dan denk je aan die executieplaats Golgotha. En wil je nederig je weg gaan. En je kunt niets als je staat te kijken naar de Heer Jezus. Zeggen, moet ik voor hem nu neerknielen? Heb ik dat nu echt nodig? Zie je niet hoe hij gekleed is, hoe hij onder het bloed zit? Zie je niet wat ik allemaal heb opgebouwd? Zie je niet wat ik aan werk? Zie je mijn auto niet? Zie je mijn bankrekening niet? En moet ik nu, met alle eerbied gesproken, hè? Voor dit hoopje ellende knielen. Maar wat zegt ons tekstwoord als het gaat om een gemeente die zegt, ik ben van Apollos en ik ben van Paulus en ik ben van Petrus. Wat zegt ons tekstwoord? Het is een kracht van God, vers 18. Vers 23, wij echter prediken Christus de gekruisigde. Dat is geen menselijke wijsheid, geen menselijke kracht, maar het is goddelijke wijsheid en goddelijke kracht die tot ons hart komt, die tot ons leven komt, die ons totaal verandert. En vanaf dat moment wil je in nederigheid je weggaan, in afhankelijkheid. Dat is een geweldige bevrijding. Als je niet jezelf meer hoeft op te houden, als je niet iedere keer je wil verheffen boven de ander. Als je niet je hoeft vast te houden aan je trots, maar als je het los kan laten en mag zien op de Heer Jezus Christus alleen, wat een geweldige bevrijding. Punt 3 was versen 19 en 21. Waar wordt hoogmoed en trots verbroken? Aan het kruis. Punt 4. God zoekt naar afhankelijke mensen. De versen 26 tot en met 28. Hij zoekt afhankelijke mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Vers 26. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niet is, om wat iets is, teniet te doen. God kiest het dwaze van de wereld, het zwakke van de wereld en het onaanzienlijke van de wereld. God kiest mensen die niet vertrouwen op hun eigen vlees, hun eigen kracht, hun eigen wijsheid. Maar God kiest mensen die zichzelf volledig aan hem overgeven. Mensen die zeggen, ik wil het teniet doen. Wat wil je teniet doen, vers 28? Nou, mijn eigen wijsheid, mijn eigen macht, mijn eigen grootsheid. Ik wil het teniet doen, ik wil het verbreken. Want ik kijk naar het kruis en zie daar mijn heiland hangen. Ik zie naar een open graf waar hij is opgestaan uit de dood. En ik wil alleen voor hem knielen. God zoekt afhankelijke mensen. God kiest afhankelijke mensen uit. Punt 5. De versen 29 tot en met 31 beantwoorden we aan het doel van God. Beantwoorden we aan het doel van God. Zoals hier zit, hè? Beantwoord jij aan het doel van God. Vers 29. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. En vers 31. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Het doel van God in het scheppen van de mensen. Het doel van God in het redden van mensen is dat we gaan roemen, dat we tot eer van God leven. Dat is het doel van je bestaan. Niet je eigen hoogmoed, niet je eigen trots, niet je groepje, maar het samen tot eer van God leven. Dat is waarom je geschapen bent. En dat is waarom de Zoon voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Vers 30 zegt er nog bij. Maar uit hem bent u, in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Heer Jezus is je enige redmiddel. En het initiatief komt uit hem, maar uit hem. Uit God de Vader. Daar komt het initiatief geheel vandaan. En je bent in Christus door bekering en wedergeboorte. En als je in Christus bent en totaal in je hartsgesteldheid bent veranderd, ben je op zoek naar Gods gerechtigheid. En weet je, ik ben vrijgesproken door dat heerlijke, kostbare werk van de Heer Jezus. Is het zijn heiliging in je? Je bent apart gezet. Je hebt een geheiligde status. Je bent Gods eigendom geworden. Daar past absoluut geen hoogmoed en trots bij. Maar daar past nederigheid bij. En verlossing. We leven niet meer in de zondemacht. Het is niet dat ons karakter ons tot hoogmoed en trots aanzet. Want wij leven niet meer onder de zondemacht, maar we leven onder de krachtige werking van de Heilige Geest. En daar hoort verlossing bij. Weg met de zondemacht in mijn leven. Beantwoord je aan het doel van God. God koos jou. God koos de gemeente. God koos je huwelijk. God koos je gezin uit. Als een reclamebord. Waarmee hij zijn boodschap bekend wil maken in deze wereld. En daarvoor gebruikt hij nederige en zachtmoedige mensen. Mannen die hun vrouwen nederig willen leiden. Vrouwen die hun mannen nederig willen dienen. Vaders en moeders die hun kinderen zachtmoedig bijstaan in het opgroeien en volwassen worden. Kinderen die in nederigheid hun ouders willen gehoorzamen. Oudsten die in afhankelijkheid van God de gemeente willen dienen. En een gemeente die gehoorzaam wil zijn aan zijn oudsten. En dat is zitten in de schoolbanken van de Heilige Geest. En daarom is het zo belangrijk om dagelijks met het woord van God bezig te zijn en gebed. Om je iedere keer weer te richten op God de Vader en zijn Zoon. En je verlangen uit te spreken dat Gods Geest door je heen werkt. Zodat je nederig en zachtmoedig je weg kan gaan. En daar waar trots en hoogmoed op wat voor manier dan ook de kop gaat opsteken. Dat je zegt, Heer Jezus, ik wil dit niet. Ik wil lijken op u. God zoekt nederige mensen. Nederigheid is iets moois. Ook zo moeilijk. En het lijkt soms wel ongrijpbaar. Omdat we zoveel van onszelf houden. En daarom is het zo moeilijk om de ander voortreffelijker te achten dan jezelf. En hoe vaak krijg je niet het gevoel van onvrede in je, van een bepaalde mate van vechtlust, van winnen, je gelijk halen, je boven de ander willen stellen. Het gevoel dat je niet eerlijk wordt behandeld en terug wil gaan vechten. Je beledigd voelen. Dat je niet mocht uitpraten. Dat iemand niet luistert naar je. Dat je geen sorry hoort. Dat je geen dankjewel hoort. Dat je het gevoel hebt, ik ben oneerlijk behandeld. En dan wordt het een strijd om in nederigheid en in afhankelijkheid van Gods Geest je weg te gaan. Een nederig persoon is een persoon die gebroken is bij het kruis. Die nou echt heeft begrepen wat het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus voor zijn of haar leven betekent. Die gebroken is en zich diep schaamt voor zijn eigen zonde. En die een diep verlangen in zijn hart heeft, ik wil God eren. Ik wil geen ruzie maken. Ik wil me niet boven die ander gaan verheffen. En hij probeert, en zij probeert, vanuit Gods genade, zijn of haar aandacht alleen maar te vestigen op het evangelie. En daaruit te leven, zoals de Heer Jezus geleefd heeft. Amen. Laten we een moment hebben van stille persoonlijk gebed. Om je hart te toetsen en ook je verlangens uit te spreken naar de Heer. Vader in de hemel, u kent ons leven. U kent ons door en door. En heren, we belijden dat we het vaak zo moeilijk vinden om de gezindheid van de Heer Jezus aan te doen. Heren, we vechten zo graag in onze gedachten, of in woorden, of in onze houding. Maar Heren, leer ons om te zien op de wijsheid en kracht van U die U gebracht heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In onze relatie met onze man, onze vrouw, onze kinderen, met broeders en zusters. Heren, we belijden dat we het moeilijk vinden. Maar we spreken ook het verlangen uit dat we het wel willen leren. Heer, we schuiven in de schoolbanken van uzelf. En wilt u ons vormen in nederigheid. Heer, dank u wel dat uw Zoon, de Heer Jezus, daarin ons voorbeeld is geweest en nog steeds is. Hou ons dicht bij uw Vaderhart en help ons, Heren, om iedere keer weer vanuit uw woord te leven, in uw woord te lezen, met u in gesprek te zijn, om zo ons leven te leven in relatie met mensen en in relatie met u. Heren, bewaar de gemeente ook in het hoogmoedig zijn ten opzichte van u. Dat ze voor eigen wijsheid gaan, Heer, ten opzichte van uw woord, op allerlei vlakken. Maar dat in deze eindtijd dit de gemeente mag zijn en blijven, die dicht bij uw woord blijft en uw woord als volledig waarheid houdt. We belijden ook daarin dat het best wel lastig is in de tijd waarin we leven, ook in Nederland. We weten ook niet wat er in de toekomende tijd nog allemaal op ons af zal gaan komen. Maar Heren, u heeft ook gezegd in uw woord dat we vervolging en verdrukking zullen ondervinden. Heer, dat we als gemeente daar ook klaar voor zijn en bereid toe zijn. Om pal te blijven staan voor u, voor uw Zoon en de waarheid in Gods woord. En dat we door onze houding van nederigheid een krachtig middel hebben om de Heer Jezus te laten zien. Leer ons dat, Heer. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Ik heb een lied opgegeven nu, maar dat is niet zo bekend, dus we gaan proberen of we dat kunnen zingen met elkaar. Opwekking 561, 561, opwekking. Als u te zijn, Heer van gerechtigheid, u was bereid, Heer zelf die weg te gaan van nederigheid. U bent een vriend van de zwakken, de armen geeft u brood. U was de voeten van zondaars, omarmd en in hun nood. Ik wil als u zijn, Heer Jezus, bewogen man van smart. Maak mij zachtmoedig als u, Heer, en nederig van hart. Ja.
als u te zijn, Heer van gerechtigheid, u was bereid, Heer zelf die weg te gaan van nederigheid. U bent een vriend van de zwakken, de armen geeft u brood. U was de voeten van zondaars, omarmd en in hun nood. Ik wil als u zijn, Heer Jezus, bewogen man van smart. Maak mij zachtmoedig als u, Heer, en nederig van hart.
Ik zag mijn dochter al lachen, dus de microfoon stand denk ik nog aan. Dat dacht ik al. Goed. Dus u kunt het nog naluisteren thuis. Laten we samen gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u zo uw woord aan ons hebt gegeven. Heer, en we zeggen u zo dank dat we 's ochtends en 's avonds uit uw woord mogen leren. Heer, maar dat het ook weer ons leven mag veranderen. Heren, we hebben niets gezegd vanavond, heren, wat tegen uw woord ingaat. Maar we blijden ook, heren, dat het bij onszelf begint. En heer, hier sta ik. Heren, en preken is eerst het tegen jezelf maar zeggen. Heer, verander mij steeds meer naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, gaat u zo met ons mee deze week weer in, dat mensen ook door ons leven heen de Heer Jezus mogen zien. Heere, dat we ons niet beter hoeven voor te doen, ook niet dat we van alles vast hoeven te houden, maar dat we bevrijd zijn en losstaan van allerlei zaken, omdat het voor ons gaat om de Heer Jezus. Heere, dat mensen dat mogen zien, dat we vreugde hebben in dit leven, omdat u ons leven leidt naar uw wil. Gaat u zo met ons mee. We danken u. We danken u voor de liederen die gezongen zijn. We danken u voor het spel. We danken u, Heer, voor dit samen zijn. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan staan nog het slotlied zingen. Opwekking 294. Opwekking 294. de liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige werking van de Heilige Geest, zij met jullie allen, totdat de bazuin klinkt en Jezus Christus zijn gemeente komt halen. Maranatha. Amen.